Ja, inderdaad. Hij heeft het volbracht. Hij heeft alles gedaan. Ik moet nog wel even mijn aantekeningen op orde brengen. Zodat ik ongeveer weet wat ik ga doen. Ondertussen staat daar vast de titel. Zegt er iemand oh? Ja, ik heb genade getoond vanochtend met Robert, die altijd mijn vaste voorbeeld is. Mijn slachtoffer. Ik heb er niet één meegenomen. Maar jullie kennen allemaal zo'n ding wel. En oorspronkelijk stond er boven mij, en mijn PowerPoint heet ook nog zo, kort jakje. En dat past eigenlijk ook wel bij wat Terrence zegt. En dat is ook wel nog steeds wat ik wil zeggen. Maar superstoker gelovigen, dat is veel positiever dan kort jakje. He, altijd is kort jakje ziek. Midden in de week. Maar zondags niet, want dan gaat ze naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Dat is toch wel wat ik in uw midden wil leggen. Zeker toen Terrence het ook zei. Van... komen wij wel vaak genoeg in het heiligdom van de Heer? Zijn wij kort jakje gelovigen, die hier dus zitten, op zondag, maar door de weeks, nou ja, men ziet het verschil niet. Waaraan hebben mensen nou de afgelopen maand kunnen zien dat wij christenen zijn? Dan moet je eigenlijk wel afvragen. Want als het geen verschil maakt, ja, dan voldoen we niet echt aan de opdracht. En dat klinkt allemaal heel negatief. Vandaar ook dat ik nu die positieve boodschap er eigenlijk halverwege kwam ik erachter dat er ook iets heel positiefs in zit. Van wat je niet moet zijn, maar wat je wel moet zijn, is een supersoker gelovige. Dat heeft dus niet te maken met soaking. Daar wil ik het helemaal niet over hebben. Het heeft er mee te maken dat wij een impact hebben op wat er om ons heen gebeurt. Dat we op een of andere manier iets uitdragen. En in het geval van zo'n waterpistool is het water, een straal. En iedereen die wordt nat. En het is vaak een vrolijke boel. Tenzij je iemand raakt die natuurlijk net zijn nette kleren aan heeft. Maar zo'n supersoker doet het alleen maar als je hem oppompt. Hij moet eerst een reservoir hebben wat gevuld is. En daarna moet je hem oppompen, daar moet kracht in, daar moet iets aan toegevoegd worden. En dan spuit het. Je getuigenis naar de wereld is dus niet dat je hier zit, dan zou je een kort jakje gelovige zijn. Je getuigenis komt van binnenuit. Het gaat er dus ook niet om wat er op je t-shirt staat. Ik had mijn andere t-shirt, daar stond op optimist. Dat het op mijn t-shirt staat, dat wil niet zeggen dat ik het ook ben. Het ware getuigenis, wie je bent, dat moet aan de binnenkant zitten en dat moet er uitkomen. En dat komt er niet uit door het t-shirt wat je koopt. Weet je nog waar we het gisteren over hadden? Ja. Het maakt ook niet uit wat voor sticker je op je auto hebt. Het werkt pas als het echt is. Want dan is er kracht. En mijn bedoeling met te zeggen, jullie moeten niet een kort jakje gelovigen zijn, dat bedoel ik natuurlijk ook mezelf mee, is niet dat iedereen moet naar de kring, iedereen moet alles door de week doen. Doen. Nee, dat kan wel een gevolg zijn, maar dat is niet ons doel. Het doel is niet om iedereen op de mannenavond te krijgen. Als je dat maar gaat doen, dan ben je goed bezig. Dat is kunstmatig. Het is hetzelfde als je aan de wet van God houden. Doe je dat omdat je anders veroordeeld wordt? Of doe je dat omdat je houdt van de Heer? Als je houdt van de Heer, dan wil je je aan zijn geboden houden. Wat ik vandaag ga vertellen, kun je ook wel... Nou, dan moet je bij in gedachten houden hoe die hele vluchtelingensituatie nu in het nieuws is. Dat zou er best wel eens mee te maken kunnen hebben. Ik wil het niet zo expliciet zeggen van wat we moeten dit gaan doen of we moeten dat gaan doen. Maar laten we eens gaan nadenken of we wel iets van onszelf over hebben voor een ander. Laten we gaan lezen uit Matteüs. Matteüs 5, vers 13. Daar staat: jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Wij zijn het zout. Er is dus geen ander zout. Wij zijn het zout van de aarde. Dat heeft de Heer zo gezegd. Geestelijk zout, ander geestelijk zout is er niet. Ons doel om zout te zijn is het verderf, het bederf van de wereld tegen te gaan. Om te zorgen dat het niet helemaal uit de hand loopt. Zonder zout heeft het bederf de vrije hand. Onze taak is serieus. Houden wij het moraal hoog? Of gaan we gewoon mee met de rest? Ook dit is niet iets wat je zomaar zelf hoeft te doen. Want wij zijn zout geworden door de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt ons zout. Daardoor weten we wat rechtvaardigheid is. Daardoor weten we wat wel bederf is en wat niet bederf is. Wat we wel moeten doen en wat we niet moeten doen. Johan Olaf, volgende slide. Jullie zijn ook het licht der wereld, zegt Jezus. Wij zijn het licht der wereld. En een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard. Zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht ook schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Uiteindelijk is het doel van het licht schijnen dat de mensen eer gaan bewijzen aan onze Vader in de hemel. Dat is het licht van ons getuigenis. Hoe we zijn. Wat we doen. Eigenlijk dat licht moet je vergelijken met als je zomers buiten zit. Deze week ging het niet zo lekker meer. En je zet zo'n lamp neer. Daar komen de muggen op af. Hè, al die beestjes. Die komen op het licht af. Zo moeten wij zijn in de wereld. Dat er op ons afgekomen wordt. Omdat het licht schijnt. Opdat wat we doen zichtbaar wordt in dat licht. We moeten dus opvallen. Maar er is een verschil tussen opvallen en shockeren. Ja, je kan op een heleboel verschillende manieren opvallen. Je kan opvallen door dingen te doen. Waarvan iedereen zegt je bent gek. Je kunt ook opvallen door het goede. Als je mensen afschrikt. Dan is dat geen getuigenis. Dan ben je geen licht wat aantrekt. En ik vind het moeilijk om te zeggen. Maar als je nou iets op Facebook zet. Ik heb zelf geen Facebook. Maar ik kan het wel zeggen. Denk dan eens na wat je schrijft. Hoe leest de wereld wat wij schrijven op Facebook? Denkt de wereld nu dat God ook Facebook heeft? Er zijn mensen die bidden op Facebook. En die zeggen, Heer, dank u wel dat wij een goede dienst gehad hebben. Wat voor getuigenis is dat? Horen wij zo in het openbaar te bidden? Leest God dat? Natuurlijk zoekt de Heer volgers. Maar niet op Instagram. En niet op Snapchat. En ook niet op Facebook. Hij zoekt volgers in de wereld. Wat we doen moet dus wel opvallen. Maar het moet mensen aantrekken. Ze moeten het snappen. Samen zijn wij die stad. Samen lokken wij mensen naar het nieuwe Jeruzalem. Want daar is de Heer. Dat is onze bedoeling. Om te vertellen over de Heer en om te zorgen dat de Heer ontdekt wordt. Schijnen en wegwijzen waar het donker is. Zodat de Vader eer krijgt. Toen ik dit las, kwam ik eigenlijk op de volgende gedachte. En er staat de volgende slide. En hier kwam ik eigenlijk op dit idee van die superzoker. Tussen dit stuk en dat andere stuk wat zo meteen komt. Ja, ergens moest ik hier aan denken. He, want die stromen van levend water, ik zal het eerst voorlezen. Johannes 7, vers 37. Op de laatste dag, op het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Dat deed mij denken aan een soort pomp. He, want wat wij allemaal moeten doen, dat moet niet uit eigen kracht gebeuren. Dat moet van de geest komen. We moeten niet zelf ontzettend ons best doen om maar zo goed mogelijk te zijn. We moeten ons best doen om te doen wat God wil. We moeten drinken van het levend water. Als je niet gedronken hebt van het levend water, is het heel moeilijk om te voldoen aan Gods standaard. Als je niet opnieuw geboren bent, is het heel moeilijk om te snappen wat de Heer bedoelt. Is het ook heel moeilijk om woorden van leven te spreken, want je hebt ze niet gedronken. Dus eerst moeten we drinken van het levend water. En dan zal het stromen door de Heilige Geest. Het komt erin en het komt er weer uit. Aan de vruchten ken je de boom. Wat komt er uit ons? Zijn het inderdaad woorden van leven? Daden van leven? Of komt het er af en toe niet zo van? Je hebt soms ook wel eens hele slechte voorbeelden. Bedenk, dan kom ik weer op het internet, sorry. Bedenk dat mensen altijd zien wat je doet. Dus als je ergens een nogal, ik ben zelf ook wel eens heel direct natuurlijk, jullie kennen me best wel. En dan zeg je iets tegen iemand en dan denk je, oh, dat had ik achteraf niet moeten zeggen. Dan kun je nog teruggaan naar zo'n persoon. Als je dat op internet doet, dan staat het er, hè. Sommige dingen kun je niet verwijderen. En dan komen mensen je tegen en dan zeggen, oh, dat is een christen. Eens even googelen. Wij googelen altijd onze nieuwe collega's. Dan kun je zien wat voor sport ze doen, wat ze met carnaval doen. Nou, dan kom je een hoop over mensen te weten. Wat komen mensen over u te weten? Wat komt eruit? Dit geldt allemaal ook voor mezelf. Hey, ik zeg natuurlijk jullie en u, net of ik het allemaal zo over de muur gooi. Eigenlijk hoor ik daar te zitten. Het is het woord van de Heer wat ook voor mij geldt. Matteüs 6, vers 1. Let op dat jullie gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bezuin dat dan niet rond zoals de huichelaars doen, in de synagogen en op straat, om door mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Dit is iets wat je hoort te doen als je Jezus zo hoort praten. Dan zegt hij, als je dat doet, doe het dan zo. Het is iets wat vanzelfsprekend is voor een christen. De intentie is dat als je iets goeds doet, in andere vertaling staat er een liefdegave of een aalmoes, gerechtigheid beoefenen. Als je iets goeds doet voor een ander, doe dat dan alsof je het voor God doet. Als ik hier zou staan, en dan kan ik heel heilig zeggen, ik heb heel veel tijd eraan besteed om het voor te bereiden. En als ik hier zou staan voor mezelf, om iets te worden, of omdat dit nou heel belangrijk was, ik weet niet of ik volgende week nog oudste ben. De Heer kan dat zo veranderen, hè? Er kan van alles gebeuren. Ik mag niet mijzelf vastklampen aan dit podium, van dit is van mij. Alles is van God. De gemeente is van God. Als je iets doet, doe het dan voor God. Doe het ook in het verborgene. Maak geen reclame. Want God ziet het even goed wel. Als je het voor hem doet, dan maakt het niet uit waar je zingt, waar je iets doet voor een ander, waar je bidt, want hij ziet je altijd. En door wie word je liever beloond? Door de mensen, dat ze je aardig vinden, of later door God in de hemel? Wat is meer waard? Aalmoezen geven, die kun je dus gewoon, als je iets aan een ander geeft, Dat kan dus voor God zijn. Over Cornelius wordt geschreven in Handeling dat God zijn aalmoes aanvaard had. Dat is wat. Die gast had geen idee. God had zijn aalmoes aanvaard en zijn gebeden gehoord. Stel je voor, je geeft die 1 euro aan iemand. En God zegt dankjewel. Dat is wat. Wij staan daar niet bij stil. Maar zo werkt het in de geestelijke wereld. Als je iets voor God doet, dan is hij daar blij mee. Zelfs met hele kleine dingen. Volgende slide. Jezus heeft het zelf ook gezegd. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Matteüs 25 vers 37. Heer, wanneer hebben wij u dan hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat? En zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden, het is een gelijkenis. Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie gedaan voor mij. Dat zal Jezus later zeggen bij dat oordeel waar hij de koning zal zijn. Ik zei net gelijkenis, dat bedoelde ik helemaal niet. Dit gaat over de toekomst. Wat Jezus dan later zal zeggen. En dat hij zegt, alles wat je gedaan hebt voor iemand die misschien helemaal er niet zo belangrijk uitzag. Een klein kind, iemand die niks had, iemand die onderaan de sociale ladder stond. Iemand die echt wanhopig is, maar niemand had hem om te helpen. Dat heb je voor mij gedaan. Gerechtigheid beoefenen, liefde geven, aalmoezen, dat is wat je voortbrengt voor een ander. Wat er uitkomt. Dat is wat er uit ons leven zou moeten komen. En het kan ook geestelijk zijn. He, als je in Handelingen leest, dan lopen ze een gegeven moment langs de tempel. En daar zit daar iemand, ja die kan niet lopen, die lamme. En wat zeggen ze dan? Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus van Nazareth, sta op. En die man die stond op. En die prees de Heer. Je hoeft dus niet rijk te zijn in de wereld om een heleboel te doen. Want het gaat om geestelijke rijkdom. De rijkdom die we ontvangen van de Heer. Waarmee Hij ons vult. Wat Hij aan ons geeft. Wat allemaal in zijn woord staat. Die dingen, als je zo gaat leven, heb je een grote impact. Je doet het niet uit je eigen eer, je doet het voor God. En dan doe je eigenlijk wat je ontvangen hebt van God, dat geef je door aan een ander. En de enige die dat weet is eigenlijk die ander. Volgende stuk gaat over bidden, er zijn 3 stukken. Dus dit waren gerechtigheid beoefenen. Volgende stuk gaat over bidden, gebed. Wanneer jullie bidden, zegt Jezus, vers 5, doen het niet zoals de huichelaars, die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen het ziet. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgene is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie ook niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen. Die denken dat ze door hun overvloed van woorden verhoord zullen worden. Doe hun niet na. Jullie vader weet immers al wat jullie nodig hebben voordat jullie het hem vragen. Dat laatste dat betekent overigens niet dat je dan niet hoeft te doen. Want hij weet ook wat je niet vraagt. Dus je moet het wel vragen. Hij weet wat je gaat vragen. Je moet het ook doen. Maar dat bidden, dat doe je dus in het verborgene. Dat doe je dus gewoon in het dagelijks leven, op de fiets, tijdens het wassen van de ramen, het is je lunchpauze op je werk, dan kun je gewoon naar God gaan. Niet dat je nou altijd helemaal dat aan de buitenkant hoeft te laten zien wat je aan de binnenkant doet. Je kunt ook in het verborgene bidden door gewoon hier zo te staan, door op de fiets te zitten. Niet je ogen dicht doen. Dat is niet handig in het verkeer. Je moet bidden met de Heer. Het gaat er niet om dat iedereen het ziet. Het is ook iets wat vanzelfsprekend is. De Heer zegt, wanneer jullie bidden, kortom, daarna gaat hij ook nog uitleggen hoe dat werkt met zo'n gebed. Er moet een stuk in zitten waar je God de eer geeft. Je mag ook dingen voor jezelf vragen en voor een ander. Het hoeft niet lang te zijn, het kan heel erg bondig. Maar het is belangrijk dat je het doet. Zou het zonder kunnen? Zou een christen kunnen overleven als christen zonder te bidden? Ik denk dat dat moeilijk is. Je hebt namelijk een soort persoonlijke relatie met God nodig. Dat is waar er iets gebeurt aan de binnenkant. De interactie. Je kunt bijvoorbeeld 100 euro over hebben. En die kun je gewoon blind aan een goed doel geven. Maar je kunt ook vragen aan je vader van waar heeft u het nodig? En dan kun je wel eens verrast worden. Dan is het ineens iets heel anders. Of als je tijd over hebt en zegt, hier, ik wil u, volgende week maandagavond heb ik niks te doen. Wat zal ik doen? Dat kan, hè. We zijn altijd heel druk, maar je kan zeggen, ik zet die tijd eens apart. Dan is het handig om met de Heer te overleggen. Aan hem te vragen en hij geeft ook antwoord op die dingen. De beloning is van de Vader dat hij verhoort. Dat hij je gebeden gaat verhoren. Als het een show is, dan zegt iedereen, je hebt mooi gebeden. Wat een geweldig gebed. Als dat dan je beloning is, dan heb je eigenlijk gebeden voor iets wat niks waard is. Bid omdat je met God wil praten. Bid omdat je dan ook verhoord wil worden. Dat het erom gaat dat als je tegen hem praat, dat het niet zo heel mooi is van, nou, hoe goed kan iemand de Heer prijzen? Doe het tot zijn eer. Het is het middenstuk. Wat er uitkwam, wat we net hadden, die genadegave, dat moet het gevolg zijn van wat er aan de binnenkant bij ons gebeurd is. Wat er aan de binnenkant is, onze relatie met de Heer. Als die er niet is, en alleen op zondag, zo kom je even op het kort jakje terug. Als je hier alleen maar op zondag zit en dat is het, dan zal er aan de voorkant ook niet veel uitkomen. Dan moet je daar niet verbaasd over zijn. Dan heb je maar een rendement van 1/7, 1 dag in de week. Dan werkt het niet zo goed. We hebben gehad wat er uitkomt. Wat er aan de binnenkant gebeurt. Er moet ook iets in. En natuurlijk, de kracht komt van de Heer. Van de Heilige Geest. Hij voegt kracht toe aan wat wij doen. Als wij het uit eigen kracht doen, dan wordt het niet veel. Maar wat doen we erin? Volgende slide. Vasten. Ja, vasten. Dat lijkt me nou niet. Ik zal het uitleggen en zometeen wordt het ook duidelijk. Het gaat niet alleen om eten. Vers 16. Wanneer jullie vasten, zet dan niet een somber gezicht op als de huichelaars. Want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht, wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Vasten is dus iets wat je dus doet voor de Heer. Degene die vast, die weet het. De Heer weet het. Het is tussen God en jou. Het gaat niet altijd over eten. Want het kan ook wel eens gaan bijvoorbeeld over je wijden aan het lezen van het woord of gebed. We komen er zo nog een keer op terug. Maar vasten kost iets. Het is iets van jezelf opgeven voor de Heer. En ook dit wordt door de Heer als heel normaal omschreven. Het is een soort vrijwillig offer eigenlijk. Dat je iets wil geven aan God. Je geeft iets op en je ontvangt daar niks voor terug. Want je kan God niet dwingen dat hij iets moet gaan doen als jij gaat vasten. Dat werkt niet. God doet namelijk wat hij wil. En wat we moeten bidden moet ook naar zijn wil zijn. De intentie is weer dat je het doet voor de Vader. Niemand hoeft het te weten. De uitvoering is in het verborgene. We hebben eigenlijk al twee dingen gedaan. Het dat bidden en het vasten is in het verborgene. En de beloning komt van de Vader. Jezelf iets ontzeggen ter behoeve van God. Contact maken in de binnenkamer. Laat het volgende plaatje maar zien. Kom ik even terug hier. Wat ik hiermee uit wil leggen is als je naar zo'n supersoker kijkt. Hè, dan zit daar zo'n reservoir in dat moet gevuld worden. En natuurlijk de meest logische gedachte is, ah, er moet water van God in. Wat zou er nou gebeuren als wij dingen van onszelf, die God ons gegeven heeft, erin deden. En we zouden met de behulp van de Heilige Geest dat oppompen. Daar kracht van hem aan toevoegen. Misschien pompt hij dat wel op. En we gaan dan spuiten. Dan reikt dat misschien veel verder. Dan reikt dat misschien wel zijn doel. Klik nog eens. Wow. De tekst staat er niet, dat is ook handig. Ja, ik weet ook niet. Daar staat hij. Gelukkig. Zie je, je moet niet van die fancy dingen proberen. Zo wil ik die gelijkenissen of die dingen met elkaar in verband brengen. En ik heb het ook ergens anders in de Bijbel gevonden. Het is niet zomaar iets. Dat vasten en die daden van gerechtigheid beoefenen, dat heeft met elkaar te maken. Het kan zelfs wel eens bijna hetzelfde zijn. God kan op die manier met dingen die wij doen, iets bereiken wat in zijn plan ligt. Volgende plaatje. Matteüs 6, daar stond er nog achteraan. Vers 22. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Je kunt zomers thuis zitten met de gordijnen dicht. Dan is het binnen donker. Dit licht, waar dat op wijst, is een gezonde visie. Het goed zien van de dingen van God. Dat Gods woord jou licht geeft. En als dat Gods woord goed naar binnen schijnt, dan wordt het aan de binnenkant ook licht. Dan werkt dat schijnen wat wij moeten doen, helemaal aan het begin, het licht der wereld zijn, dat werkt dan ineens veel gemakkelijker. Dat je weet wat Gods plan is, hoe dat past in het grote geheel. Maar hier staat dat het binnen ook donker kan zijn. En ik wil het toch kort aanstippen. Want als het binnen in je donker is, dan ziet de Vader dat ook. Daar moet je wat aan doen. Hij ziet alles wat er in ons leven is. Hij is er altijd bij. Dus daar moeten we ons bewust van zijn. Sommige dingen moeten we dus verwijderen. Want op die donkere plaatsen, daar wil de Heer ook wonen. Volgende plaatje. Ik ga nu naar het Oude Testament. Want daar vond ik iets wat eigenlijk heel erg parallel liep aan wat Jezus vertelde in het Nieuwe Testament. Het gaat ook over vasten. Eerst gaat het over vasten wat niet werkt. En daarna gaat het over hoe de Heer dat ziet. Hier zie je dus dat de mensen in Israël in het Oude Testament in gesprek zijn met God. Dit zijn de dingen die ze uiten naar God. Waarom ziet u niet dat wij vasten? En merkt u het niet op dat wij ons onthouden? En dan geeft God antwoord. Omdat jullie op de vaste dagen nog handel drijven, jullie arbeiders afbeulen, omdat jullie onder het vasten strijden en ruzieën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, dan wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vasten zijn dat ik verkies, wat ik op prijs stel, zegt de Heer? Is dat een dag van onthouding, dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Dit gaat niet over jullie. Dit is die situatie toen. Maar hier staat wel wat hier niet vasten vindt. Dat heeft heel veel te maken met wat Jezus zei. Maar er staat ook in dat als je dus vast, zou dat een dag moeten zijn die de Heer behaagt. Dat zou een dag moeten zijn waar Hij plezier in heeft. Het is niet een treurige boel. Het is iets positiefs. Het werkt niet, omdat ze elkaar afmaakten, omdat ze overdreven ingewikkeld deden en heel zwaar op de hand waren. Maar het moet een dag zijn die de Heer behaagt. De Heer moet er plezier in hebben. Vers 6. Ja, daar komt het zout weer terug, let maar op. Dan gaat het over wat de Heer wel zou willen zien als vaste. Is het niet het vaste dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. De verdrukte bevrijden. En ieder juk breken. We hadden net gezegd dat vaste iets was wat je jezelf eigenlijk van jezelf gaf. Maar het lijkt net of dat vaste hier iets anders is. Dat het vaste ook kan zijn gerechtigheid beoefenen. Dat het heel dicht tegen elkaar aan zit. Natuurlijk kost het je wel wat. Hè? Als jij zegt, nou, ik ga de misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbreken, ontbinden, de verdrukte bevrijden, ieder juk breken. Dat gaat niet zomaar. Dan zul je dus wel voor je mening uit moeten komen. Dan zul je dus wel zout moeten zijn. Je moet zeggen, dit is verderf. Dit is niet zoals het hoort. Dit is niet wat God wil. En zo zie je dus dat dat vaste op een of andere manier heel dichtbij zit. Het beoefenen van gerechtigheid. Volgende vers. Vers 7. Is vaste niet je brood delen met de hongerigen. Onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemensen. Vaste is kennelijk ook aalmoezen geven. Want die kosten je ook wat. Het gaat om die ander. Schijnen. Licht in de wereld zijn. Op deze manier kun je een licht in de wereld zijn. De kledingbank zou een licht in de wereld moeten zijn. Wat wij doen voor de Heer. Voor andere mensen. Daarmee kun je schijnen. En aan de andere kant kost het je ook wat. De volgende vers, vers 8. De Heer reageert als je dat gaat doen. Als jij zegt, ik wil een zoutend zout zijn. Ik wil schijnen. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. En je gerechtigheid gaat voor je uit. En de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Het licht van de Heer gaat op je schijnen. Ineens wordt het ding ook duidelijk. Je kan ook denken aan de wolkolom en de vuurkolom met het volk Israël. De gerechtigheid ging vooruit en de majesteit van de Heer. Als je geestelijk herstel nodig hebt, dan kun je dat op deze manier ook doen. De Heer reageert als jij in actie komt. Als je licht van de Heer nodig hebt, natuurlijk moet je dan bidden. Maar het kan geen kwaad om ook te schijnen. Vers 9. Dan komt het bidden ineens terug. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt Hij, hier ben ik. De Heer hoort en verhoort je gebeden. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt en de beschuldigende vinger en kwaadsprekerij. Wanneer je de hongeren schenkt wat je zelf nodig hebt. En de verdrukte gul onthaalt. Dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. Dan gaat jouw licht schijnen. Als je iemand geeft wat je eigenlijk zelf nodig had. En je doet dat met de juiste intentie. Je vader die in het verborgene zit, die ziet dat. En je licht zal schijnen. In het duister. En het zal muggen aantrekken, zoals dat hoort. En het is het gevolg, op een of andere manier, van vasten. Van iets opofferen. En God gaat daar dan iets mee doen. Hij gaat er iets mee doen wat veel meer is dan wij zouden van onszelf zouden kunnen doen. Laatste slide. Ene laatste slide. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. En je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdraagt. Zie je de parallel met het andere stuk weer? Je wordt geleid. Als je doet wat de Heer zegt. Als je de Heer niet volgt. En je zegt, Heer, wat moet ik doen? Dan zegt hij, ja, je volgt me toch niet. Dat heeft geen zin om jou te vertellen. Als je de Heer echt volgt en zegt, je hebt de intentie om het echt te doen. Volgens mij heb ik met iemand wel eens gesproken. Ik weet niet meer met wie het was. Die zei, ja, ik heb raad nodig in mijn leven. Ik moet weten waar ik heen moet. Moet ik dit nou doen of moet ik dat nou doen? En toen zei ik, volg je de Heer, ben je bereid om hem te volgen? Ja, zei, ben je gedoopt? Nee. Ik zeg, nou, begin daar maar eens mee dan. Want als je de Heer wil volgen, dan is dat een hele logische eerste stap. Dat is de eerste stap, die heeft hij al gezegd. Ga dat maar doen. Als je dat niet eens wil doen, wat verwacht je dan van hem? Als je die eerste stap niet wil doen, waarom wil je dan wel de rest weten? Het is goed afgelopen, gelukkig. Nu weet ik ook weer over wie het gaat. Hij weet het zelf ook. De Heer gaat je leiden, als je hem volgt. Hij zal je verkwikken in dorre streken en hij maakt je botten sterk. Je wordt niet moe ervan. Natuurlijk moet ik ook 's avonds naar bed. Maar het werk van de Heer is niet vermoeiend. Het verkwikt. Je kunt geven namens de Heer. Ineens kun je veel meer doen dan je dacht. Je hebt veel meer te geven dan je denkt, want de Heer vult het aan. Je wordt niet moe, want de Heer vult aan. Je wordt niet leeg, want de Heer vult aan. Je zult nooit zonder Heilige Geest zitten, zonder inspiratie, want de Heer vult aan. We moeten vragen en volgen en doen. Je eigen mensen, vers 12, zullen weer opbouwen. Wat eeuwenlang verwoest ligt. Dat gaat hier over de stad Jeruzalem natuurlijk. Fundamenten door vroegere generaties gelegd zullen weer worden hersteld. En dan zal men je noemen hersteller van muren. Herbouwer van straten. De stad waar wij aan bouwen werd al genoemd. Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem. De gemeente. Daar bouwen we met z'n allen aan. Het zou toch mooi zijn als wij worden genoemd hersteller van muren. Als iedereen zegt, de kerk is dood. Wat is dat nou voor een instituut? Dan zeg ik, de kerk leeft. Het is een lichaam. Wij zijn herstellers van muren. Herbouwers van straat. En wij bouwen op dat oude fundament. Je kan niet zomaar zeggen dat het een hopeloze situatie is. Want de Heer wil dat die stad gebouwd wordt. De Heer wil zijn lichaam opbouwen. En hij zal het komen halen. Nog één slide geloof ik weer, Jan Olaf. Nog een keer hetzelfde. Vullen. En die energie die komt van de Heer. En spuiten. Wij hoeven alleen maar te richten. Je moet wel vragen waar je op moet richten. Aan de ene kant gaat erin wat je aan de Heer geeft. En aan de andere kant kan hij daar zoveel meer mee doen dan je zelf denkt. Als je het juist doet. Maar heb contact met God. Elke dag. Wees geen kort jakje. Zoals Terence zei. Het heiligdom is open. We hebben een hoge priester in de hemel. Waarom zijn we er dan niet? Dat is toch de plaats waar je dan het liefst zou willen zijn. Net als samen wel. Continu in het heiligdom. Aan de andere kant. Ben je ook gewoon geplaatst in deze wereld. Kijk om je heen. Doe wat er nodig is. Maar doe het niet gewoon dom. Doe het slim. En vraag aan God wat je moet doen. Als je namelijk dingen gaat doen die God niet gezegd heeft, word je heel moe. Dan gaat het heel ingewikkeld. Dat wil niet zeggen dat als je het met God doet, dat het altijd goed gaat en altijd niet ingewikkeld is. Natuurlijk is het wel eens ingewikkeld. Maar je weet zeker dat het goed afloopt. Als je aan de hand van de Heer loopt, dan schijnt je licht en dan ben je zout en zout door zijn kracht. Amen.